Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Wij en onze voorganger is dominee Molenaar. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden. Dan vieren we het heilig avondmaal en daarna hebben we een kopje koffie. Organist Gerard Hopman, er zijn 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud van het kerkgebouw en de schaal staat achter op tafel. Wij beginnen deze dienst met het aansteken van de lichten op tafel. Wij geloven in hem die eens gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze ogen, zodat we elkaar steeds opnieuw kunnen vinden.
We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Eeuwige, we zijn hier de kerk binnengekomen, ieder met zijn eigen verhaal. Soms zijn dat verhalen van wakker liggen, verhalen van gemis, verhalen van teleurstelling. Maar God, gelukkig ook verhalen van hoop en van verrassing over alles wat u ons aan mogelijkheden gaf. Onze creativiteit, onze verbeeldingskracht, onze trouw en onze liefde. En daarom vragen we, God, neem onze verhalen mee in uw verhalen met ons. En omgeef ons met uw mantel van licht. Geef ons vanmorgen uw vrede in een ogenblik van stilte. God, laten we rust mogen vinden en openstaan voor uw liefde, om die daarna door te kunnen geven aan iedereen die liefde tekort komt, om zo te bouwen aan een wereld van vrede. Amen. We zingen nu lied 280, de eerste vier versen. Carnavalszondag, hier merken we er weinig van, we hebben er maar geen carnavalsmis van gemaakt. Gisteren zag ik van mijn collega in Dinter, een katholieke collega die daar een carnavalsmis gehad had in de kerk. Het zag er zeer bont uit en het zag er heel vrolijk uit allemaal. Maar ik denk dat we dat in het algemeen niet zo gewend zijn. Ooit ben ik op carnavalszondag ben ik met een carnavalsjale toestand de kerk binnengekomen, maar ik moet eerlijk zeggen, het werd niet een prijs gesteld. Ik legde uit waarom ik het deed, dus later ging het wel goed, maar op dat moment zit iedereen te kijken, maar die vent gek. Maar goed, aan de andere kant, als je nu in de stad loopt of waar je ook loopt, dan zie je iedereen gek doen en zo af en toe gek doen mag ook wel. Vanmorgen denken we in de meeste kerken na over het thema groot en klein. Met als bijzonderheid dat eigenlijk de zaak op zijn kop komt te staan. Want we zullen vanmorgen ontdekken dat je eerst klein moet worden om groot te zijn. En dat er altijd ook vertrouwen aan te pas komt. Nou realiseer ik me, dat kun je makkelijk zeggen als alles in je leven voor de wind gaat. Maar het is vaak in de weerbarstige werkelijkheid van elke dag, als je even tegen zit door verdriet of tegenslag, heel wat moeilijker dan je denkt. Het is een leerproces waar je een leven lang voor nodig hebt en het komt je niet zomaar aanwaaien. Je zou kunnen zeggen, je moet erin investeren. Maar, zegt de Bijbel vanmorgen ons, het valt wel te leren. Dat zullen we eerst zien in het Nieuw Testament, is een verhaal waar iemand letterlijk en figuurlijk geraakt wordt door Jezus. En ook in het verhaal van Naaman, daar beginnen we trouwens mee. Naaman, een buitenstaande die de hoofdrol speelt. De grote generaal die weer moest, ik kan beter zeggen, die weer mocht beginnen als kleine jongen. Hij leerde van een jong meisje, als je samen gaat, kun je elkaar een hand geven. Als het moeilijker is dan je dacht, kun je elkaar de weg wijzen, als je niet weet hoe je verder moet. Als je samen verder gaat, ben je vindingrijk genoeg om wegen te vinden daar waar eigenlijk geen wegen zijn. Dan ben je sterk genoeg om bergen te verzetten en het schijnbaar onmogelijke tot stand te brengen. Daar gaan we over nadenken vanmorgen, maar laten we nu eerst bidden voor de nood van de wereld. Voor de nood van mensen die vastgelopen zijn in hun leven. En we doen dat, durven dat te doen, omdat we weten dat de barmhartigheid van God geen grenzen heeft. En we sluiten het Kyriegebed af met het zingen van lied 299J, vers 1 en 2. En misschien is het handig om dat van tevoren even op te zoeken. Want ik zeg op een gegeven moment, zo bidden we samen en dan zingen we 299J, vers 1 en 2. Laten we bidden. Eeuwige God, het is goed dat er een plaats is waar we u samen kunnen ontmoeten. Om u die onze God bent, met de naam Ik zal er zijn voor jou, te bidden voor wie in onze maatschappij zijn vastgelopen. En we vragen speciaal uw barmhartigheid voor mensen die gevangen zitten in het doolhof van hun bestaan. Voor wie geen uitweg meer zien vanuit een diep dal waar ze in terechtgekomen zijn. God, voor zoveel mensen levert deze tijd van onzekerheid over hoe verder, spanningen, soms zelfs angst op. Mensen voelen zich eenzaam, zonder de nodige hoopvolle lichtpuntjes. En daarom bidden we voor hen. Laat mensen door het duister heen toch licht ontdekken. Dat ze weer vertrouwen krijgen in het leven, in medemensen. En laat uw licht voor hen schijnen, als een baken van hoop. We bidden u om een helper te zijn voor wie mond doodgemaakt zijn. Van wie de stem niet meer gehoord wordt. God, laten de machten van onrecht, hebzucht en willekeur niet nog meer kapot maken. We smeken u voor mensen die slachtoffer zijn van geweld dat anderen hen aandoen. Dat ze mogen ervaren dat er ook mensen zijn die met hen meeleven. Niet alleen maar met goede woorden, maar vooral met hun aanwezigheid en nabijheid. En laten ook wij al uw handen, uw ogen en uw hart onze medemensen niet in de steek laten. God, we vragen daarom. Hoor ons gebed als mensen van u. Wees de zachtheid in onze hardheid. De adem in onze uitgeblustheid. De moed in moedeloosheid. God, wees ook de brug over onze geschillen. En wees de glimlach in ons hart. En maak ons zo tot een gemeenschap die open staat voor elkaar en voor u. Heer, ontferm u over uw mensen wereldwijd. Zo bidden we zingend samen. Erbij zal zijn. Eer zij de God van de hemel. Zijn naam richt de geschiedenis. Eer aan de koning van de volken. Vrede bij mensen op aarde, waar zijn toekomst al begonnen is. Vrede bij kleine en bij grote. Gloria in excelsis. We zingen ons Gloria lied, lied 305. gaan nu luisteren naar woorden die van generatie op generatie zijn doorverteld. Woorden die toch telkens weer als nieuw mogen klinken. En we bidden u, laten het woorden zijn die ons, hoe verschillend we ook zijn, aanspreken. Woorden die richting geven, ook tot nadenken stemmen. Om van daaruit uw liefde voor ons een gezicht te geven in onze betrokkenheid met onze naasten. God, ooit werden ze opgeschreven om ook in het donker de weg te vinden. Om ruimte te maken en leven te scheppen. Om troost te bieden, houvast en hoop. Laat het ook voor ons zo zijn vanmorgen. En we vragen u, inspireer ons vooral door uw geest. Amen. We gaan nu luisteren naar twee lezingen. De eerste lezing is uit 2 Koningen 5 vers 1 tot 14. En de tweede lezing is uit Markus 1 vers 40 tot 45. Het zijn verhalen die over hetzelfde thema gaan. Ik nodig het lekker uit voor de lezing.
Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik u mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. We zingen nu lied 350, vers 3 en 4. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. We zingen nu lied 350, vers 7.
Bijna hadden we een Aman gediscrimineerd, want aan het verhaal, vers 6 moest eigenlijk ook gezongen worden, want het eindigde namelijk met hij werd weer gezond als een kind en vers 6 was naar Aman nu niet meer onrein, mag onder u beminde zijn. Ja, alle volken zijn bij u in tel, zijn in tel bij u, o God van Israël. Maar voor de rest hartelijk dank voor het lezen, het was heel mooi gelezen, maar dit konden we toch niet laten zitten, dus vandaar dat Aman er ook aan te pas kwam. Gemeente van onze God, lieve mensen. Er zijn nog wat mensen die ik de laatste tijd spreek, die tegen mij zeggen, ik ben gestopt met het avond tot avond kijken naar die talkshows op televisie. Je krijgt immers, zeggen ze, toch alleen maar ellende over je uitgestort, met meestal een eindeloze discussie over allerlei onzekere maatregelen, die misschien genomen worden door de partijen die al wekenlang proberen een nieuwe regering te vormen, in allerlei vergaderzaaltjes en die elkaar buiten die vergaderzaaltjes, vooral als dat misloopt, via sociale media bestoken met allerlei steken onder water en hatelijkheden. Met daarbij ook vaak nog, zeggen ze dan, elke avond weer bijna dezelfde koppen, dezelfde mensen die daar zitten als deskundigen, die elkaar tegenspreken, die elkaar onderuit proberen te halen. Ik kan het wel een beetje voorstellen. Want het levert soms ook weinig nieuws op. Je hebt nog een aantal achter elkaar op een avond nog een keer. Dan word je helemaal, je wordt er soms ook niet blij van al die berichten. Maar het kan ook anders. Ik moest, toen ik aan de voorbereiding van de overdenking bezig was, moest ik onwillekeurig terugdenken aan een talkshow-uitzending die alweer een hele tijd geleden was. Soms heb je dat, hè. Dan bezin je ergens op en dan komt er ineens iets boven wat destijds waarschijnlijk toch bij jou indruk gemaakt had. Nou, het was, ik weet de situatie toen, het was in winterseizoen, het was buiten koud, het vroor en er was ook buiten lichte sneeuw gevallen. En aan de ene kant van de talkshowtafel, daar zaten behalve een weerman, die typisch Nederlands al vooruit keek of de Elfstedentocht er al aankwam, dat hebben we direct al, daar zaten drie echte Rotterdammers, die beroepshalve op sneeuwschuivers en strooiwagens de wegen probeerde schoon te maken of schoon te houden. Aan de andere kant van de tafel zat een ex-dakloze. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de twee kanten die dat soort weer met elkaar meebrengt. Die drie strooispecialisten die waren super enthousiast. Eén van hen, ik vergeet die kerel nooit meer, een prachtig kereltje was dat, hij heette Vincent. En hij zat met een brede lach op zijn gezicht en hij zei, eigenlijk zegt hij, zijn wij strooiers nog belangrijker dan de koning. Ik vond het zo mooi, echt zo enthousiast kwam dat eruit. Maar heel anders was het verhaal aan de andere kant van de tafel van de ex-dakloze Patrick. Die vertelde dat hij als dakloze destijds ook nog zwaar verslaafd was. Maar gelukkig, zei hij, heb ik mijn verslaving nu al 2 jaar onder controle. Of beter gezegd, zei hij, ik heb mezelf weer onder controle. En hij vertelde heel betrokken hoe het was om in zo'n periode, zeker als hij verslaafd was, te moeten leven. En hij zei, ik kan ook wat praktische tips geven aan jullie niet-daklozen, wat je kunt betekenen voor daklozen in deze moeilijke omstandigheden. Hij kwam met een heel indringend verhaal, waarmee, dacht iedereen, het item beëindigd leek. Maar juist toen het afgelopen leek, het gesprek, toen de presentator al over wilde schakelen naar het volgende onderwerp, zei die Vincent, dat kereltje wat op een gegeven moment zei, ik ben belangrijker dan de koning, die zei, Patrick, ik wil nog even iets tegen jou zeggen. Jij bent een voorbeeld voor iedereen. Man, je ziet er supergoed uit. En tegen iedereen die het hoort en kijkt wil ik zeggen, stop met het gebruiken van die rommel. Ik vind het prachtig als je mensen hoort zo die zo bewogen zijn met de ander. En in ons verhaal van morgen komen we ook zo iemand tegen. Een Joods meisje dat op een rooftocht als buit was meegenomen. En dat nu in dienst was van de vrouw van haar aanman, de bevelhebber van het toen echt machtige Aramese leger. En tot slaafgemaakte zouden we tegenwoordig zeggen. Zij trekt zich het lot aan van de grote Naaman, waarvan we lezen dat hij een huidziekte had. Misschien goed om eens even te kijken naar wat die ziekte van Naaman nou was. Ik duik dan meestal in de Joodse uitleg, want dan kom je dichtst bij de werkelijkheid. De Bijbelvertalers die weten eigenlijk met dat woord niet goed raad met die ziekte. In de nieuwe Bijbelvertaling van 2004, is de voorganger van de vertaling die we nu gebruiken, wordt het vertaald met huidvraat. Niemand vond dat een fijn woord, huidvraat, wat wil dat zeggen? In de Statenvertaling en ook in de Nederlandse Bijbelgenootschapvertaling van 1951 lezen we het woord melaatsheid. En in de nieuwe vertaling die we nu gebruiken staat het voorzichtige woord een huidziekte. Maar volgens de Talmudgeleerden, die houden zich bezig met de uitleg van de Torah, en daar moeten we in eerste instantie zeggen, ze niet denken aan de lichamelijke ziekte, ook wel, maar die kijken verder. Die kijken naar de tweede laag daaronder. En die zeggen, het is natuurlijk een lichamelijk besmettelijke ziekte, maar ook een geestelijke, waarbij je iets van je innerlijke gesteldheid, van je innerlijke houding, naar buiten zichtbaar maakt. En ze denken dan in eerste instantie in hun beschrijving aan arrogantie, aan kwaadspreken over de ander, aan egoïsme, aan je sterk boven de ander verheven voelen. Want al die zaken, zo lezen we in de Talmud, hebben een verwoestende werking op jezelf, maar ook op de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Ziek zijn is voor de gelovige Jood dus niet alleen maar een medische kwestie, maar het heeft alles te maken met hoe jij in het leven staat. En ik kan me wel iets bij voorstellen, misschien herkent u dat ook wel bij uzelf of mensen om u heen. Soms kunnen zorgen of problemen over wat allemaal fout ging in je leven je zo dwars zitten, je zo blokkeren dat ze ziekmakend zijn. Waardoor je slecht in je vel komt te zitten, zeggen we dan. Bezorgt je buikpijn of erger. Verdriet over het verlies van iemand waarvan je zielsveel hield. Of na de coronatijd, dat lijkt al een ontzettende tijd geleden trouwens, de steeds meer toenemende eenzaamheid die hun tol eisen bij mensen. Ik heb bij jongeren gezien, ik heb al eens verteld, ik heb het onderwijs gewerkt. En ik geef trainingen aan jongelui nog steeds. En dan merk je nog steeds hoe een aantal jongeren nog steeds vastzitten en nog steeds hun draai niet gevonden hebben door de situatie van toen. Het was natuurlijk een trieste zaak. Ik heb het ook gezien met mijn werk in Dinten, in het verpleeghuis waar op één afdeling van de 13 mensen 11 mensen overleden. Dat waren mensen met een zwakke gezondheid, maar dat is de ene kant. Daar wordt veel nadruk op gelegd en terecht, want het was ontzettend triest. Maar aan de andere kant, toen ik dan daarna direct na de coronatijd met die groep jongeren aan de slag ging, merkte ik dat het ook heel diep zat. En dan kreeg je dus inderdaad, wat je hier in die Talmud leest, herkende je terug. En dan heb ik het nog niet eens over het supersnelle tempo van leven en werken en de psychische spanningen door de hoge eisen die we aan onszelf en aan elkaar stellen. Die kun je ook fysiek aanpakken. Niet voor niets lopen er zoveel mensen rond met een burn-out. En dat het gebeurt is niet zo gek, want de menselijke geest beïnvloedt ook je lichamelijk welbevinden. Maar één ding, daar hoef je geen streep onder te zetten. Want het is niet zo dat je er bijvoorbeeld echt onderdoor hoeft te blijven gaan. De Talmud zegt, en de uitleggers zeggen, als je er bewust van bent, als je dat gevoel dat het zo is, durft toe te laten bij jezelf, dan kan het juist bevrijdend werken. Dan kan dat heelmakend werken. Al is dat een verschrikkelijk moeilijk proces. Maar het geeft lucht. Het kan je ziel bevrijden. Je voelt je dan een gezegend mens die weer zijn eigen kracht kan hervinden. Wat nog versterkt wordt als je het geluk hebt een medemens tegen te komen die voor jou een luisterend oor wil zijn. Je liefdevol wil benaderen en niet alleen op Valentijnsdag. Die iets laat zien van hoe God bij mensen aanwezig wil zijn. We gaan terug naar het verhaal. Genezing voor Naaman heeft in eerste instantie dus alles te maken voor hem met mentaliteitsverandering. Hij zal moeten leren dat niet aanzien en prestige je waarde als mens bepalen. De toekomst van deze hooggeplaatste begint dan ook bij een in die tijd, zo werd dat bekeken, de allerlaagste die in zijn huis te vinden was. Bij een meisje dat in eerste instantie, zou je zeggen, bijna als figurante in het verhaal binnenkomt. Dat meisje dat weet dat er in Samaria een profeet van God woont. En ze zwijgt er niet over. Zelfs niet in die moeilijke omstandigheden. Je zou zeggen, om zichzelf te beschermen zeg je niks, maar zij komt ermee naar buiten. Ze zegt tegen haar bazin, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou die hem van zijn ziekte verlossen. En haar woorden maken zoveel indruk dat de koning van Aram een officiële brief schrijft aan zijn collega in Israël. Maar die collega in Israël die vermoedt een dubbele bodem. Hij kan na lezing van de inhoud niet tot een andere conclusie komen dan dat de koning van Aram die genezing van hem eist. En de brief veroorzaakt dan ook een enorme politieke deining in Israël. De schrik zit er goed in bij volk en vorst. Ben ik soms God dat ik een mens kan genezen, zegt de koning. Dit is gewoon een provocatie. Hij zoekt een smoes om bij ons binnen te vallen. De profeet Elisa, die kreeg ook te horen wat er aan de hand was. En hij laat de koning weten, stuur hem maar naar mij toe. De profeet is niet bepaald onder de indruk van alle heisa rond de brief uit Damascus. Laat Naaman maar komen. En dat gebeurt. De hele stoet arriveert bij het huis van Elisa. Naaman blijft in zijn wagen zitten en wacht tot de profeet naar hem toe komt. Zo hoort het immers in het verkeer tussen de verschillende sociale klassen. De Talmudgeleerden zouden zeggen, dat was een kenmerk van zijn ziekte. Maar hij had buiten de profeet gerekend, die Naaman. Want de profeet begint er niet aan om hem met de verwachte nodige eerbied passend bij zijn positie te behandelen. Hij laat zichzelf niet eens zien, maar hij stuurt een bode, en in het verhaal weer een laaggeplaatste, die namens hem het woord voert. Naaman moet namelijk weten dat hij een profeet is van de levende God en niet een wonderdokter die met veel gebuig en gestrijk de ziekte zal laten verdwijnen. Nou, het advies van Elisa, 7 keer kopje onder in de Jordaan, wordt door Naaman verontwaardigd en uit de hoogte als beledigend van de hand gewezen. Je dacht toch niet dat hij een duik zou nemen in een onbetekenend riviertje als de Jordaan, als hij in zijn eigen stad Damascus de beschikking heeft over de prachtigste rivieren? Kom nou. En dan, elke keer komt het terug in het verhaal, het begon al, het gaat over klein en groot, dan zijn het opnieuw voor de zoveelste keer de mensen die maatschappelijk gezien lager staan, die Naaman weten te overtuigen van de noodzaak om aan de woorden van de profeet gehoor te geven. staat er uiteindelijk, hij daalde af en dompelde zich 7 keer onder in de Jordaan. Precies zoals de man van God hem had laten zeggen. En zijn lichaam staat er werd weer gezond, als het lichaam van een kleine jongen. Hij was genezen op meer dan 1 kant. De Talmudgeleerden zouden zeggen, hij was geestelijk en fysiek was hij genezen verklaard van zijn ziekte. En Naaman mag opnieuw beginnen, als herboren leven. Hij was schoongewassen door het doopwater van de Jordaan. Het water van de rivier ingaan, kopje ondergaan en dan een nieuw leven mogen beginnen. Gewoon de symbolen die wij bij de doop ook hebben. Met een nieuwe mentaliteit. Marcus komt met een soort gelijk verhaal. Ook hij voert iemand ten tonele waarvan zijn hele bestaan werd aangetast door zijn huidziekte. Maar het opvallende in dit verhaal is dat de man die het overkwam uit zichzelf zich niet neerlegt bij de situatie. Er staat, hij zoekt Jezus op, valt op zijn knieën, smeekt om hulp en zegt, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij spreekt een rotsvast vertrouwen uit. Jezus wordt er dan ook door geraakt. In onze vertaling staat, hij krijgt medelijden met hem, maar als je naar de grondtekst kijkt, is dat veel te zwak. Eigenlijk staat er oorspronkelijk, hij werd met ontferming bewogen. Dat kun ik zo zeggen, hij werd van binnen erdoor verscheurd. Waarna Jezus ook letterlijk in beweging komt. En hij, zijn eigen reinheid maakt hij ondergeschikt aan de nood van de ander. Als u iets weet van de reinigingswetten daar, je moest afstand houden. Als iemand die ziekte had, dan moest je met een of andere alarmbel moest je aangeven, ik kom eraan dat iedereen weg kon gaan. Jezus trekt zich van al die regels niks aan. Want Jezus kijkt door de buitenkant heen. En hij ziet hoe die man echt is, wat hij echt wil. Namelijk, hij wil aanvaard worden zoals hij is. En terwijl dus iedereen deze man mijt uit de weg gaat, het moest ook volgens de wet, steekt Jezus zijn hand naar hem uit. Hij raakt hem aan. Hij zegt, ik wil het, word rein. Hier gebeurt iets wat het gewone overstijgt. Niet meer de regels staan voorop, maar de mens. De man wordt genezen, staat er, en kan terugkeren in de menselijke samenleving. Het verhaal eindigt met de opmerking dat wat er gebeurd is, stilgehouden moet worden. Jezus is namelijk niet uit op bewondering. Het gaat niet om een successtory, maar het gaat om een geheim. Het geheim van grenzeloos vertrouwen en van onnoemelijke dankbaarheid. Want de mens is dan wel genezen van zijn ziekte, maar heeft nog een lange weg te gaan. En hij kan daarom, zegt Jezus, maar beter de stilte zoeken. Om op die manier ruimte te maken voor zijn dankbaarheid en voor zijn verwondering. Dat is een mooie gedachte nu we straks na carnaval de 40 dagen tijd ingaan. Op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning op je bestaan. Een tijd van soberheid. Misschien wel van vasten op een of andere manier. In ieder geval van je bewust worden van het betrekkelijke van de overdaad van ons materiële. Waarbij oog hebben voor mensen die lang niet altijd door eigen schuld aan de verkeerde kant van de streep terechtgekomen zijn, bijna een vanzelfsprekendheid wordt. Als voorbereiding, je zou eens kunnen zeggen, als een soort training op een positieve manier van in het leven staan. Waarin je je hart en je handen soepel maakt voor verbondenheid en solidariteit met God, maar vooral ook met je medemensen. Elkaar een beetje houvast geeft als we onze weg door het leven zoeken. Dat is vaak een weg met veel bochten. Waardoor je soms helemaal niet meer weet waar je heen gaat. En je bang bent om ongemerkt op een zijspoor te geraken. Waardoor je onzeker wordt, misschien wel verward. En daarom is het van levensbelang om dat beetje houvast. Als het donker is in het leven. Of als je verblind bent door een waas van tranen. Om dat goed vast te houden. Vooral als alles pijn doet, omdat het leven anders liep dan je had gedacht en gehoopt. En dan zou het fijn zijn als je iemand had om naar jouw verhaal te luisteren. Met de vraag aan de ander, die mooi verwoord wordt in het volgende gedicht. Ben jij de rots die in de branding staat, wanneer de zee opeens te hoog wil komen? Wanneer het water mij geen ruimte laat, zodat mijn leven dreigt te overstromen? Ben jij de rots die in de branding staat, de kleine hulplijn aan mijn levensdraad? Ben jij de grond waarop ik sterk kan staan, wanneer de bodem plots wordt weggeslagen, wanneer de wegen die ik wilde gaan verzakt zijn en me niet meer kunnen dragen? Ben jij de grond waarop ik sterk kan staan? Ving jij me op, dan kan ik alles aan. Ben jij de wind die door mijn haren strijkt, wanneer er zwarte wolken aan gaan komen, wanneer het leven even donker lijkt, te midden van mijn stuk geslagen dromen? Ben jij de wind die door mijn haren strijkt, de wolken wegblaast en die verder kijkt? Als je zo'n mens bent, dan ben je voor elkaar liefdevol kind van God. Dan steek je elkaar een hart onder de riem. Door het te zijn voor de ander en tegen de ander die de weg even kwijt is te zeggen: als achter je kijken je triest maakt, als voor je kijken je bang maakt, kijk dan naast je, want daar sta ik. Als je zo op weg gaat naar Pasen, ondanks alle obstakels die je op je levensweg tegenkomt, maken we er samen in de voetsporen van Jezus, ondanks crisis, ziekte, onzekerheid en angst, in Gods naam een mooiere wereld van voor onszelf en voor de ander. Amen. En dan zingen we nu 991, 1, 2, 3, 6 en 7. vanzelfsprekend kunt u in vers 2, waar staat de broeder kent de broeder, kunt u ook lezen de zuster kent de zuster of de zuster kent de broeder of andersom. Die variatie, die lieden zijn vaak ontstaan in een tijd dat nog een beetje patriarchaal was, maar het geldt voor allemaal. Niemand hoeft zich hier achtergesteld te voelen. In de dienst van de gebeden willen we God danken en bidden. Laten we danken en bidden. Eeuwige God, we danken u ook dat u ook ons vanmorgen weer moed wilt inspreken om het leven in al zijn facetten aan te kunnen. We danken u voor uw opdracht aan ons om mensen te zijn die menselijke warmte, bezieling en liefde niet alleen uitstralen, maar ook durven te ontvangen. We danken u voor mensen die niet doof zijn voor elkaar, maar juist oor hebben voor wie je zelf even niet meer uitkomt. Die open zijn naar de ander, vanuit openheid naar zichzelf. En we danken u ook voor mensen die hun leven en hun liefde willen delen met anderen. Maar we danken u vooral dat u onze God wilt zijn. Als we u zoeken, dan bent u er al. Ook vanmorgen aanwezig in onze gemeenschap. Maar God, we leggen bij u ook neer alle liefdeloosheid onder de mensen. In situaties waarin bitterheid heerst. Waar mensen juist geen oog meer hebben voor elkaar en het goede van het leven. Soms verstrikt geraakt zijn in cynisme, overtuigd van eigen gelijk. We bidden dat die heilloze spiraal doorbroken mag worden. God, we bidden voor hen die in onze maatschappij aan de verkeerde kant van de streep zitten. Soms buiten hun eigen schuld in de problemen geraakt. En we vragen u, laat het zo mogen zijn dat mensen hun verantwoordelijkheid niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar nemen. Met open oog voor wie er aan de spanning en de eenzaamheid onderdoor dreigt te gaan. Geef ons als mensen van u de energie en de hoop om die hoop te verspreiden, juist waar angst de wereld verduistert. Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich eenzaam of buitengesloten voelen. En laten we ons zo samen verbonden weten door uw geest. God, schenk ons woorden ten leven. Woorden die onrecht benoemen. Woorden die toegang geven tot de mens naast ons. Tot zijn beelden, zijn denken en zijn verlangen. Schep nieuwe openingen tussen mensen. En laat er in onze samenleving mensen opstaan met enthousiasme om de vernietigende kracht van geweld en terreur in welke vorm dan ook te trotseren. Zodat we elkaar laten delen in het goede dat mensen met elkaar verbindt. God, we bidden dat we ons bewust mogen zijn van de grote waarde van te leven in een vrij land. Wij zijn het gewoon gaan vinden, maar er leven zoveel mensen in onze wereld voor wie het alleen maar wensdenken is, die geen vrijheid kennen, maar slachtoffer zijn van oorlog en terreur. God, hoef u nu eens de namen te noemen van de plekken op onze wereld waar zo ellende is. Mensen lijden. En we vragen ons soms af, wat doen mensen elkaar aan en waarom? Wat een haat, God. Woorden schieten tekort. We vragen u, laat er vrede mogen zijn. Geef vrede, Heer, geef vrede in deze donkere tijden. De grote slaan de kleine neer en honen en bestrijden wie u vrederijk beleiden. God, laat er vrede mogen zijn. God, we vragen u met klem ook voor onze samenleving. Dat we ruimte bieden aan elkaars geloof en cultuur. Dat we elkaar niet bij voorbaat verketteren, maar dat we in gesprek blijven en zoeken naar wat ons verbindt. Dat we elkaar weer respectvol en met vertrouwen tegemoet treden. God, we bidden u vanmorgen ook voor alle mensen die verdrietig zijn, die zich eenzaam voelen in hun verdriet, dat ze nabijheid ervaren en troost ontvangen. En God, geef hen troost, maar laat het ook zo zijn dat wij om hen heen staan met onze aanwezigheid en onze gebeden. We denken ook aan alle mensen die ziek zijn en we vragen dat ze kracht ontvangen om met hun ziekte om te gaan, maar ook vertrouwen in de weg die ze moeten gaan. En God, voor allen voor wie het uur van sterven nadert, bidden we dat ze moed vinden om los te laten en daardoor rust te ontvangen. God, grond onder onze voeten, zin van ons bestaan, luister naar ons. Maak ons tot bouwers aan uw huis, een huis dat stevig staat, op liefde gebouwd.
een thuis voor ieder mens. God, in stilte leggen we nu alles aan u voor waar ons hart vol van is, waar we door verward geraakt zijn, waar we geen raad meer weten. En we willen u de namen noemen die we alleen persoonlijk vanuit ons hart aan u kunnen doorgeven. God, hoor ons gebed in de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw aardigheid in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schulden vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Dan zingen we ons slotlied, lied 418. Leven ingaan. Al is het zoekend en tastend en niet altijd even gemakkelijk. Want het pad naar de toekomst is soms niet meer dan een spoor. Je zult daarom allemaal persoonlijk je eigen weg moeten vinden. Maar laat het onderweg zo mogen zijn dat we daarbij de wind in de rug mogen hebben en de zon op ons gezicht mogen voelen. Dat we in ons hart, in het zachte zuizen van de stilte, de stem mogen herkennen die ons influistert dat wat toekomst heeft. Laat onze weg een weg voor vrede zijn. En laten we van hier gaan als gezegende mensen. Mogen de eeuwige die erbij is als de zon opgaat en ondergaat, onderweg je schreden richten. Mogen de eeuwige die er nabij is als je zit en als je staat, je met liefde omringen en je bij de hand nemen. Mogen de eeuwige die je wegen kent en de plaatsen waar je uitrust, bij je zijn bij je taak op aarde. Het goede nieuws zijn dat je deelt en je op de weg van het leven leiden. Mogen de eeuwige je zo tot zegen zijn, elke dag, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.